Oké, het is 7 uur. Welkom op de gemeenteraad van Markendal van dinsdag 21 december 2021. Ikzelf vanuit het gemeentehuis, jullie vanuit jullie woonplaats. Welkom. We gaan beginnen met de naamafroeping. Mark Bouwens. Aanwezig, voorzitter. Dank u wel, Mark. Herman de Koker.
Aanwezig.
Hilde de Mazenijre.
Aanwezig.
Anne de Tollenaren.
Aanwezig.
Herman van Boven.
Aanwezig.
Joris Nachterhaal.
Aanwezig.
Okay. Frederik van Nieuwenhuizen.
Aanwezig.
Isabel van Kwikkelbergen.
Aanwezig.
Simon van Kwikkelbergen.
Aanwezig.
Filip Meirage.
Ja.
Marijke van Welden.
Aanwezig.
William Lust.
Aanwezig.
Steven Thomas.
Aanwezig.
Tom Dont.
Aanwezig.
En Mark Vuilsteken.
Aanwezig.
En Yves Bontink.
Aanwezig.
Onze algemeen directeur Leslie Jourquin is ook aanwezig. En we zijn dus voltallig. We kunnen beginnen met de gemeenteraad. Puntje 1 van de gemeenteraad is goedkeuren verslag vorige zitting. Kan het verslag goedgekeurd worden? N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, Markendal.
Akkoord.
Oké, okay, het verslag kan goedgekeurd worden. Puntje 2, toelichting bij de stand van zaken van de COVID-19-pandemie. Graag het woord aan onze burgemeester Joris Nachterhalen.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik ga een slide delen. Als dat lukt. Ja, kunnen jullie die zien?
Ja.
Goed, we zijn niet zo ver na de vorige gemeenteraad en toch zitten we alweer in een totaal andere wereld. In die zin, de vorige keer toen we verslag brachten, stonden we in Markendal op 111 besmettingen. Dat zijn dus 111 besmettingen. Gemeten over de laatste 7 dagen. En nu zitten we op 10 besmettingen. Dus u ziet dat die fors zijn afgenomen. Maar natuurlijk zitten we alweer in een nieuwe realiteit, want we bereiden ons voor op de komst van die Omicron variant. Waardoor dat we waarschijnlijk dus binnenkort, en ik verwacht dat volgende week, de week daarna, opnieuw een stijging zullen zien in het aantal besmettingen. Goed, de vaccinatiegraad in Markendal, zoals gezegd, staan wij op 85,7% van alle Markendallers. En 95,76% van alle 18-plussers die ingeënt zijn in Markendal, 2 keer. En voor wat de boosterprik heb ik ook goed nieuws. In die zin dat wij, en ik heb vandaag nog de cijfers gecheckt, dat wij op plaats 1 staan in Oost-Vlaanderen en bij de 10 beste in Vlaanderen. Namelijk 90% van onze 65-plussers hebben die boosterprik ondertussen ontvangen. 35% van de 18 tot 65-jarigen. En in totaal geeft dat een percentage van 42,58% van alle Markendallers. Ik wil ook nog eens een oproep doen aan de mensen of aan onze inwoners om zich in te schrijven op die QVAX-lijst, die heel snel ertoe leidt dat je, of die toe leidt dat je heel snel een derde boosterprik kan krijgen. En als laatste misschien nog een oprecht gemeend woord van dank aan de vrijwilligers in ons vaccinatiecentrum in Ronsen, die eigenlijk hadden gepland om tussen kerst en nieuw een korte pauze te doen. Dat men toch gaat doorwerken om zo snel mogelijk die boosterprik bij iedereen te kunnen zetten, zodanig dat we maximaal voorbereid zijn op die nieuwe variant waar we ongetwijfeld nog op een ernstige manier mee te kampen gaan krijgen. Zijn daar vragen over?
Oké, dank voor de toelichting. Zijn er vragen? Ik zie geen gele handjes. Dan kunnen we hiervan kennis nemen. Puntje 3 is goedkeuring van de gemeentelijke dotatie voor de politiezone Bravo. Graag het woord terug aan onze burgemeester.
Ja, dankjewel, voorzitter. De politiebegroting. Een opmerkelijke begroting Dit jaar, omdat we een hele forse stijging zien van die dotatie. Er komt maar liefst 12,44% bij. Concreet betekent dat dat wij, voor wat betreft de exploitatie van de politie, €699.532 gaan bijdragen. Van waar komt die forse stijging? Dat heeft alles te maken met bijkomend personeel. Bijkomend personeel, 8 extra mensen verdeeld over verschillende diensten en een stijging van 12% op het personeelsvlak. In 2021 was dat nogthans gedaald met een dikke 5%, maar dat had alles te maken met het feit dat we personeel dat we zochten niet ingevuld kregen. En dat is ook direct, denk ik, een stuk de Achilleshiel van deze politiezone. In die zin dat het heel moeilijk blijkt om mensen met de nodige expertise te kunnen aantrekken naar de zone. Omdat de zone als te klein wordt aanzien en bij gevolg minder aantrekkelijk is voor politiemensen om naar ons te muteren. Goed, misschien ook belangrijk ook om te zeggen dat er bij de werkingskosten ook 5,3% bij komt. Dat heeft vooral te maken met het systeem van maaltijdchecks. Ook informatica, opleidingen die gevolgd zijn, maar dus geen speciale kosten. En bij de investeringen misschien nog een aantal bedragen uitlichten. Ik denk de voornaamste kost die we daar weer terug zien keren is die €120.000 voor dat gebouw. Dus dat blijft een geestel, die nieuwbouw. En er blijven maar extra kosten komen. Maar ook €220.000 voor een nieuwe server. €35.000 voor een nieuw voertuig voor de wijkwerking. En €16.000 voor winterkleding voor onze notaris. Samengevat kan je dus stellen dat we dit jaar fors investeren in die politiezone. Dat we een ongeziene stijging zien van het personeelsbudget. Dat te verklaren valt enerzijds door een onderinvestering gedurende de laatste jaren. Dus we doen eigenlijk een inhaaloperatie. Maar ik wil er ook direct bij vermelden dat Marken al die begroting voorwaardelijk heeft goedgekeurd. In die zin dat ons standpunt... er zit iemand met storend geluid. Ik weet niet wie zijn geluid nog aanstaat. Misschien kan men in het gemeentehuis eens checken wie de micro nog heeft op. Goed. Ik denk dat het opgelost is. Ja. Marijke dus. Oké. Goed. Dus ik was aan het zeggen dat de goedkeuring van de gemeente van die politiebegroting eigenlijk een stuk voorwaardelijk is, of helemaal voorwaardelijk is. In die zin dat wij pleitbezorger zijn voor die fusieoperatie. En dat wij onze goedkeuring van uitbreiding van personeel daar ook aan koppelen. Het is zo dat we dus een eerste fase hebben gehad voor wat betreft die studie is uitgevoerd. We hebben daar een eerste bespreking gehad met alle burgemeesters. We hebben dan een tweede fase gehad en nu belanden we eigenlijk in de finale fase waar we dus gaan spreken over middelen, over structuur en alle andere details die op het moment dat je die bespreekt geen details meer zijn, maar dus grote issues worden. Nu, ik hoop en ik denk wel dat we daar gaan kunnen landen, maar u weet dat dit voor de gemeente Markendal zeer cruciaal is en dat we dus ook die fusie koppelen aan de goedkeuring van die meerjarenbegroting. Als er vragen zijn, dan beantwoord ik ze graag.
Zijn er vragen hierover vanuit de raad? Geen vragen. Oké, dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
Er is een vraag, voorzitter, denk ik, van raadslid Bouwens.
Ja, Mark. Graag aan u het woord. Uw micro, Mark. Micro aanzetten. Bovenaan, Mark, micro.
Ja. Wel, een technisch probleem. Het overzicht met de COVID-cijfers van Markendal die de burgemeester gedeeld heeft, dat staat bij mij op mijn scherm.
Ah ja, burgemeester, kan u het sluiten, de presentatie?
Ik weet niet, doet dat zich voor bij andere raadsleden?
Ja, bij mij ook.
Ja, dank u wel, het is in orde.
We zien terug de gezichtjes. Dus dan, dank u wel, Mark.
Het is in orde.
Oké, dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, Mark en al.
Akkoord.
Oké, dat punt kan goedgekeurd worden. Puntje 4. Goedkeuren van de gemeentelijke dotatie 2022 voor brandweerzone Vlaamse Ardennen. Terug het woord aan onze burgemeester. Uw micro, Joris.
Ja, dank u, voorzitter. Hier zien we normalere bewegingen, dus niet die abnormale stijging van die personeelskosten, maar een normale stijging van het budget. De totale toelage voor 2022 voor de brandweer bedraagt 4.660.443.000 euro, waarvan Mark het al 183.115 euro voor zijn rekening neemt. En de investeringen bedragen 39.150 euro, dus het deel van Markedal in die investeringen. Investeringen in totaal zijn 1 miljoen euro recurrent elk jaar. Dat is zo afgesproken tussen de verschillende gemeenten van de brandweerzone. Belangrijk hier te vermelden is dat er hier wel een belangrijke federale stijging zit in de middelen, plus 16%, dus er komt maar liefst 337.891 euro bij. Maar er is beslist die middelen te gaan investeren in een samenwerking met Zone Centrum. Dus dat is de zone rond Gent, de brandweerzone. En wij gaan samenwerking voor wat betreft de meldkamer. Dus dat betekent heel concreet dat wij geen regionale meldkamer meer gaan hebben, maar dat alles loopt via Zone Centrum. Zone Centrum heeft al een dergelijke samenwerking aangegaan met een andere zone. We zijn die ook ter plaatse gaan bekijken en dat geeft ons heel wat nieuwe mogelijkheden. Ik was redelijk onder de indruk van de manier waarop men die zaken organiseert in Zone Centrum en zo ook onze brandweermensen zelf. Nu, wat er wel nog mogelijk gaat zijn, is dat er bij lokale calamiteiten, en stel u dan voor, zoals dat we bijvoorbeeld nog maar een week en een half teruggekend hebben, hevige regenval, lokale overstromingen, zal een lokale meldkamer het wel overnemen. Dat die kamer op dat moment beter kan inschatten waar de problemen zich situeren en hoe er adequaat kan gereageerd worden. Ook belangrijk om te zeggen is dat we werken met, of blijven werken met, drie permanente posten: Zottegem, Oudenaarde, Ronse. En vroeger zat daar een verdeling van 3 vrijwilligers, 3 beroeps. We gaan daar naar een systeem van 4 beroeps en 2 vrijwilligers. Dit moet je zien in het kader van een discussie die we hier vroeger al hebben gevoerd rond de aanrijdtijden. En waaruit bleek dat eigenlijk toch een stuk van Markedal en een stuk van Horebeke-Zwalm moeilijk bereikbaar waren. De vraag was dan, gaan we gaan investeren in een nieuwe soort brandweerpost die dan centraal zou komen te liggen. Centraal bedoel ik dan regio Horebeke-Schorische. Zijn er andere mogelijkheden? En toen is een van die mogelijkheden die naar voren geschoven is die mogelijkheid om te zeggen, we gaan die permanente posten die we hebben op een manier gaan bemannen dat die sneller kunnen uitrukken. En daarom wordt gekeken naar die beroeps die natuurlijk in de kazerne aanwezig zijn, waardoor dat uw aanrijdtijden stukken verbeteren. De personeelskosten die blijven nagenoeg gelijk en die werkingskosten die stijgen met 4,10%. En dat is dan voornamelijk te wijten aan die IT-kosten die te maken hebben met die meldkamer en alle software die daarbij hoort. Ik denk dat dat zowat het voornaamste is voor wat betreft de brandweer. Zijn daar vragen over?
Oké. Zijn er vragen vanuit de raad? Geen vragen. Dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, Markedal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Dan gaan we verder naar punt 5. Goedkeur van de nominatieve subsidies 2021. Graag het woord aan onze schepen van Financiën, Filip Meijeraren.
Dank u, voorzitter. Dat gaat dus over nominatieve subsidies van 21, dus nog niet voor het jaar 22. En dat komt eigenlijk omdat er een aantal veranderingen geweest zijn aan die nominatieve subsidies door de COVID-situatie. Onder andere. Dus de noodopvang die door de school georganiseerd werd bij de vervroeging van de paasvakantie omwille van de corona, in de week van 29 maart tot en met 2 april, werd dus door de school zelf gedaan. En het gemeentebestuur heeft hiervoor subsidie aangevraagd bij de Vlaamse overheid. Dus in de lijst kunt u zien dat de scholen daardoor een extra subsidie hebben gekregen. En ook werd er een extra subsidie nog gegeven voor de KVV Vlaamse Ardennen, omdat zij de accommodatie aan de Malzakstraat niet meer kunnen gebruiken, moesten zij een terrein huren in Ronse. En gezien dat wij eigenlijk ook instaan voor het terrein voor de KSV, zullen wij nu ook die huur betalen, tijdelijk, weliswaar, voor de KVV Vlaamse Ardennen aan Ronse. Dus daarvoor krijgen zij €3.940 subsidie. Voorzitter.
Oké, dank voor de toelichting. Zijn er over vragen? Geen vragen. Dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, Markedal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Dan punt 6, goedkeuring van de nominatieve subsidies 2022. Draag terug het woord aan onze schepen van Financiën.
Ja, dank u voorzitter. Hier gaat het dus wel om alle nominatieve subsidies voor 2022. Het is een redelijk omvangrijke lijst. Jullie hebben daar inzage in gehad. Hebben jullie vragen over die nominatieve subsidies? Het is een lijst met heel veel subsidies. Mochten jullie vragen hebben, eigenlijk zijn die subsidies allemaal gelijk gebleven aan de vorige jaren. Zo goed als gelijk gebleven aan de vorige jaren. Die moeten apart goedgekeurd worden, omdat het niet verplicht is dat we, die zijn dus niet meer voorzien in het meerjarenplan. Die kunnen in principe, zonder dat we naar de gemeenteraad moeten gaan, of zonder dat er een wijziging gedaan wordt aan het meerjarenplan, kunnen wij die subsidies met die subsidies schuiven, wat in het verleden niet mogelijk was. Vandaar dat die lijst daar nu afzonderlijk is bijgevoegd. Hebben jullie daar vragen over?
Ik zie geen gele handjes, dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, Markedal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Alvorens verder te gaan met punt 7, de vaststelling van het meerjarenplan, ga ik eerst de gemeenteraad moeten schorsen om eerst de OCMW-raad af te werken, omdat eerst de OCMW-raad haar meerjarenplan moet goedkeuren, waarna het terugkeert naar de gemeenteraad. Dus punt 1 van de OCMW-raad. Dus punt 1 is goedkeuren verslag voor de zitting. Kan het verslag goedgekeurd worden? N-VA?
Akkoord.
Open VLD?
Akkoord.
CD&V?
Akkoord.
En kom op, Markedal?
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 2, vaststellen aanpassing nummer 3 van het meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW. Graag het woord aan onze schepen van Financiën, Philippe Meijrage.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal een document delen, het is een voorstelling. Het is dan uiteraard in de gemeenteraad dezelfde voorstelling, gezien dat alles samenhangt. Bij deze komt het document eraan. Als het goed is, zien jullie nu mijn presentatie.
Ja, dat is in orde.
Ja, oké. Dus aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 moet dat zijn. Eerste foutje dat ik hier zie. Als ik nu zou kunnen naar de volgende slide gaan, dat zou ideaal zijn. Ja. Dus wat is de motivering van die wijziging? Wel, ten eerste het uitgangspunt bij die aanpassing van het meerjarenplan is de aanpassing van het meerjarenplan 2025, zoals dat we die hebben goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september laatstleden. Dus nog maar een paar maanden geleden. Nu, motivering aan de kant van de exploitatie. Er wordt een tijdelijk gebruik gemaakt van externe medewerkers ter ondersteuning van de afdeling omgeving voor een totaal van 1,6 voltijds equivalent van het profiel master. Dus alleen mensen met een masterdiploma. Het krediet van de overlaging werd grotendeels verschoven van 21 naar 22, wat ook gebruikelijk is in de vorige jaren. Dan de toelage van de politiezone van Brakel, net toegelicht door de burgemeester, stijgt van 622.000 in 2021 naar 747.000 in 2025. Vanaf 2022 zijn er geen kredieten meer voorzien voor de maaltijddienst van de OCMW wegens een stopzetting van die dienst. En er zijn nieuwe ramingen van algemene belasting op personenbelasting, die dus ook voorzien worden in die aanpassing van het meerjarenplan. Dan aan de kant van de investeringen. Alle investeringen, zowel de ontvangsten en de uitgaven, worden actualiseerd voor 2021-2025. Voor zowel wat betreft de krediet als de planning. Dus als sommige werken opgeschoven worden, zal het in het meerjarenplan ook zo te zien zijn. Dan investeringstoelagen naar FARI's toe voor de rioleringswerken werden aangepast aan de hand van de nieuwe ontvangen vooruitzichten van FARI's. Dan de kant van de financiering. De algemene financiering is aangepast in functie van de verschuivingen in de investeringen, zoals daarnet besproken. En het voordeel daarvan is dat we in plaats van 7,8 miljoen te lenen, zullen zakken naar 6,9 miljoen te lenen in deze legislatuur. En daardoor dalen uiteraard ook de geraamde interesten en de aflossingen voor deze nieuwe leningen. Wat zijn onze grootste investeringen? Nu de maalzak er staat, zijn er nog uiteraard een aantal investeringen, grote investeringen die overblijven. Voorzien in 2021... 22 en 23, het verfraaien van het Nieuwkerkenplein. Dat gaat over een bedrag van €700.000 in totaal. Daarvoor krijgen wij €76.000 subsidie. Wat dus een redelijk klein deel is ervan. Dan in 22 voorzien gyroscorisch €380.000 in totaal. Ook in 22 voorzien parking Marken voor een bedrag van €100.000. En dan ook in 22 voorzien de accommodatie van de voetbalactiviteiten. Dat gaat over een bedrag van €680.000. Het aangaan van de financiële schulden, daar heb ik er net over gepraat, dat wij van nu tot 2025 geen 7,8 miljoen zullen lenen, maar wel 6,9. En dat is in de volgende jaar, dus in 22 €1 miljoen. In 23 3,5 miljoen euro, in 24 1,4 miljoen euro en in 25 nog een keer €1 miljoen. Jullie weten dat de gemeente eigenlijk niet leent aan de hand van een project dat moet betaald worden, maar gewoon aan de hand van het moment dat er financiën nodig zijn om de normale functie van de gemeente te kunnen verder zetten. De verheffing van de financiële schulden, dus uiteraard het aangaan van die nieuwe leningen, heeft uiteraard gevolgen aan onze afbetalingen. En daar zie je de evolutie van 20 naar 25. Waarbij dat we in 2020 nog €343.000 afbetaalden. Dat gaat hier wel duidelijk. Maar dat weten jullie ondertussen al. Dat zijn de schulden van zowel de gemeente als OCMW. Hè, die zijn nu samengevoegd. Dus van €343.000 in 2020 stijgt dat naar €594.000. 196 in 2025. Dan zien we hier de evolutie van die financiële schuld op lange termijn. En daar zien we dat we eigenlijk in 2020 nog een schuld hadden van €2.855.000. En door die opname van die leningen in de loop van de legislatuur stijgen wij tot in 2025... totdat we daar een schuld op lange termijn zullen hebben van €7.814.000. Nu, wat zijn onze financiële risico's? Financiële risico's op het gebied van het schuldbeheer. Dus voor de periode 2021-2025 zullen we voor 6,9 miljoen leningen aangaan. En hierbij wordt rekening gehouden met een rentevoet van 1%. Nu, die 1% is momenteel hoger dus dan het huidige markttarief, waardoor dat we in principe onze financiële risico's beperken. In de jaren van de opname van de lening zal er wel een marge zijn, nog altijd op het budgettair resultaat. Wat wil zeggen dat mochten er ongunstige marktomstandigheden zijn om nieuwe leningen aan te gaan, kunnen wij in principe het opnemen van die lening nog wat uitstellen, dankzij die marge op het budgettair resultaat. Financiële risico's op het gebied van thesauriebeheer. Dus onze liquide middelen staan voornamelijk op rekening bij Belgius. Een faling van Belgius zou dus een zeer grote impact kunnen hebben op de financiële toestand van de gemeente. Maar Belfius beschikt over een rating van S&P van A-. En A-min betekent dat banken met die rating beschikken over een sterke capaciteit om hun financiële verplichtingen na te komen. Wat ons uiteraard toch een beetje een garantie geeft dat onze financiële risico's op thesauriebeheer ook beperkt zijn. Financiële risico's op gebied van de evolutie van de exploitatieontvangsten. Ongeveer 34,16 ofwel 4,1 miljoen euro van de opbrengsten komen voort uit de opzendtiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting. Wij ontvingen ramingen vanwege Vlabel, dat is voor de opzendtiemen op de onroerende voorheffing, en van de Federale Overheidsdienst Financiën voor de aanvullende personenbelasting. Voor die onroerende voorheffing werd rekening gehouden met een stijging van 1,57% per jaar. En dat is eigenlijk ongeveer de gemiddelde jaarlijkse stijging die wij ook gezien hebben tussen 2014 en 2018. De algemene personenbelasting, de ramingen volgens de FOD Financiën, in 2022 2.294.000. En dan is er een lichte stijging die doorloopt tot 2025. En dan komen we uit op 2.458.000 euro. Dat zijn dus eigenlijk vaste inkomsten, waardoor dat dus de financiële risico's uiteraard ook beperkt blijven. Een andere grote inkomst van ons is het gemeentefonds. Dat staat in voor ongeveer 21% van onze inkomsten. En daar gaan wij uit, of werd er ons een stijgingspercentage van 3,5% gegarandeerd. Financiële risico's op gebied van belastingbetalers. Dus wij zijn weinig of niet afhankelijk van één of enkele grote belastingbetalers, behalve de belasting op de masten en pilonen. En in ons meerjarenplan gaat dat over 73.500 euro. Die worden betaald door iemand met die verkoudheid. Mag ook gerust zijn microfoon afzetten.
Mijn excuses, ik had het tegengebotst.
Het is niets. Dus behalve de belasting op de masten en pilonen, die worden uiteraard betaald door één belastingbetaler. Financiële risico's, de evolutie op de exploitatieuitgaven. Nu, daar is er een meevaller, dus de hervorming van de pensioenfinanciering, met name onze responsabiliseringsbijdrage. Die werd aangepast en die is dus minder als hetgeen dat we hebben ingeschreven in de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Dus dat is dan een financiële meevaller. Financiële risico's op exploitatie van de maalzaak. Dus vanaf 2022 wordt krediet voorzien voor de exploitatie van de maalzaak. Dus voor verschillende diensten en leveringen, elektriciteit, verzekeringen, benodigdheden enzovoort. Dus het effect van een tegenvallend gebruik van de maalzaak is daardoor beperkt, gezien dat die kredieten reeds voorzien zijn. En de opbrengsten van de maalzaak die werden ook laag ingeschat, ook om die financiële risico's uiteraard te beperken. Dan de financiële risico's in verband met de coronacrisis. Voorlopig is die impact van de coronacrisis op de financiën van de gemeente beperkt. We merken wel een stijging, en dat lijkt mij wel een beetje logisch, van de uitgaven in de sociale dienst. Een deel hiervan werd echter gesubsidieerd door de hogere overheid. Nu, wat is het resultaat daarvan? En dat gaat eigenlijk over onze belangrijkste pijler, de autofinancieringsmarge. En daar zien dat jullie dat die zakt, zwaar zakt, van in 2020 van 2.160.947 euro naar in 2025 een 53.683 euro. Jullie weten dat wij met die autofinancieringsmarge sowieso boven nul moeten blijven op het einde van de legislatuur. Dus jullie zien in 2022 gaan wij even onder nul, maar we moeten er dus boven blijven op het einde van de legislatuur en dat is in deze het geval. Dus dat de financieringsmarge geeft in principe is een indicator voor in hoeverre dat een gemeente nog leningen, extra leningen kan aangaan voor investeringen bij deze. Voorzitter, het woord is aan u. Als daar vragen over zijn,
Oké,
in de staatsvorm of in de mondeling vragen, of in de gemeenteraad, maakt niet uit.
Oké, dank voor de toelichting. Voor het luik OCMW zijn vragen uit de OCMW-raad. Dus enkel vragen over het deel OCMW of algemene vragen van financiën, maar niet over de gemeente. Het zijn vragen. Over het sociale luik. Oké, dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Wij gaan ons onthouden.
Oké. Okay. En co-op Markedal.
Akkoord.
Oké, okay. Dus de 12 stemmen voor en 5 onthoudingen. Dit punt kan goedgekeurd worden. Dan is puntje 3 van de OCMW-raad, kennisname van het besluit getroffen door het vastbureau omtrent visumplichtige besluiten. Graag het woord aan onze schepen van Financiën, Filip Meijerjager.
Nog een keer, dank u wel, voorzitter. Ik ga even overschakelen op mijn, mijn laptop. Deze keer is er geen presentatie voor jullie. Dus kennisname van het besluit getroffen door het vastbureau omtrent visumplichtige besluiten. Wegens onstentenis van de delegatie van de bevoegdheid van de financiële directeur, dus die jullie weten dat al langdurig afwezig is, kan het vastbureau in het kader van de continuïteit van de werking op eigen verantwoordelijkheid visumplichtige besluiten viseren en haar besluit ter kennis aan de Raad, van de maatschappelijk, de Raad voor Maatschappelijk Welzijn brengen. Volgend besluit wordt op deze manier ter kennisname aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voorgelegd. Besluit van het Vastbureau van 29 november 2021 betreffende de goedkeuring, gunning, raamovereenkomst voor het bereiden en leveren van warme maaltijden aan het woonzorgcentrum Ter Gouwen voor de periode 2022 tot en met 2025. Bij deze neemt de gemeenteraad kennis, wordt er akte genomen van dit besluit.
Oké, bedankt voor de toelichting. We kunnen hiervan kennis nemen. Puntje 4, vaststellen, personeelsformatie en goedkeuren. Personeelsbehoefteplan voor gemeente en OCW Markedal. Graag het woord aan onze burgemeester Joris Nachterhalen.
Dank u wel, voorzitter. Nu, de volgende vraag van mij, want dit staat dus dubbel hè, op OCMW-raad en gemeenteraad. Mag ik nu gewoon een algemene toelichting geven over alles wat betreft de problematiek en ondertussen ook oplossing van onze nieuwe financiële directeur? Want het is een beetje raar als ik dat gewoon technisch afhandel. Dus ik zou eigenlijk graag het verhaal willen brengen, nu al. Waar anders moet ik dat twee keer brengen, is dat een beetje erg totaal onnozel dat we dat herhalen. Iets te ambtelijk zijn, denk ik. Oké. Goed, dus het is ondertussen duidelijk voor degenen die de agenda van de gemeenteraad en de CMW-raad hebben bekeken, dat er een nogal grote wijziging plaatsvindt op het niveau van het management van onze gemeente. Heb ik het niet over onze directeur, gelukkig niet, maar wel over het financieel management, financiële directeur. Tot nu toe hebben we altijd gewerkt met een financiële directeur, een gewestelijke ontvanger. Maar zoals u weet zijn er ook al heel wat gemeenten die werken met lokale ontvangers. Nu, onze gewestelijke ontvanger die jullie allemaal kennen, zoekt nieuwe horizonten en gaat niet meer aan de slag in de toekomst als gewestelijk ontvanger. En dus zagen we als genootschap een oplossing te vinden. En hebben wij zitten redeneren en zoeken en zijn wij gekomen tot het besluit om niet meer te werken met een gewestontvanger, ook omwille van het feit dat ook ABB op termijn daar wil van afstappen, maar dus te gaan voor een lokaal personeelslid, een eigen personeelslid, een eigen directeur, die ook rechtstreeks op onze payroll staat. En om dat te doen lukken, moeten een aantal bewegingen gebeuren. Er staan er een aantal nu opgeleist bij de OCMW-raad, staan er ook een aantal op de gemeenteraad. Ik ga het proberen samen te vatten als volgt. Dus Filip heeft daarnet het punt over de visumplicht toegelicht. Dat is een rechtstreeks gevolg van het feit dat we dus geen ontvanger hebben op dit moment, waardoor het college die bevoegdheid krijgt en dat moet gerapporteerd worden op de gemeenteraad. Straks staat er ook nog een puntje op de gemeenteraad. Twee, we hebben ook een vervangregeling die moet gestemd worden. U weet, voor de secretaris, voor de algemeen directeur, hebben wij ook een vervangregeling, waarbij in periode van afwezigheid er automatisch iemand de plaats inneemt. Nu doen we dat ook voor het voor de financieel directeur, maar dan zal ik dan straks concreet een punt aanduiden. Dus dat gaat over Lilian Watkin momenteel. Een ander punt die daarop staat is de algemene regeling met de volgorde Lilian en dan daarna Kurt die overnemen. Als wij willen werken met een lokale directeur of iemand die op onze payroll staat, dan moet ook het personeelsbehoefteplan aangepast worden en de rechtspositieregeling aangepast worden. Dat zijn de twee punten die hier nu op de OCMW-raad staan, namelijk de aanpassing van die rechtspositieregeling, de aanpassing van het personeelsbehoefteplan, waar we dus die functie gaan inschrijven. En tegelijkertijd met het inschrijven van die functie worden ook nog een aantal kleinere wijzigingen doorgevoerd in die rechtspositieregeling. Dat zijn redelijk onbelangrijke wijzigingen. Ik denk dat dat genoeg is als inleiding om dus die personeelsformatie en die aanpassing van die rechtspositieregeling te kaderen binnen de OCMW-raad.
Oké. Dank voor de inleiding. Dus puntje 4 is vaststelling, personeelsformatie en goedkeuring personeelsbehoeftenplan. Kunnen we hierover stemmen? N-VA?
Akkoord.
Open VLD?
Akkoord.
CD&V?
Akkoord.
En kom op, Markendal?
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Punt 5 is dan de goedkeuring van de aanpassing van de rechtspositieregeling. Kan dit punt goedgekeurd worden, N-VA?
Akkoord.
Open VLD?
Akkoord.
CD&V?
Akkoord.
En kom op, Markendal?
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 6, goedkeuring van het kader voor organisatiebeheersing. Graag het woord aan onze burgemeester.
Dank u, voorzitter. Dat is ook een punt dat dubbel op de agenda staat, dus dat moeten we straks niet meer toelichten in de gemeenteraad. Betreft inderdaad het systeem van organisatiebeheersing, dat wij conform het decreet lokaal bestuur moeten ontwikkelen en implementeren in onze werking. Dat gaat over heel wat zaken, controle op maatregelen, procedures, risicobeheersing, fraudebestrijding. Als je het zou samenvatten in een mooi Markendals woord, zou ik zeggen, een hoop tater, waar dat er zo vrij veel werk in kruipt en vrij veel tijd in kruipt. Ik wil de administratie dan ook bedanken om dat voor te bereiden. Het is iets wat noodzakelijk is, een noodzakelijk kwaad. Dat ons natuurlijk ook moet behoeden voor excessen en inefficiëntie.
Oké. Zijn er over vragen? Nee. Dan gaan we over tot stemming. N-VA?
Akkoord.
Open VLD?
Akkoord.
CD&V?
Akkoord.
En kom op, Markendal?
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Dan gaan we over tot puntje 7, mogelijke vragen en mededelingen vanuit de OCMW-raad. Zijn er vragen? Als er geen vragen zijn, dan kunnen we overgaan naar de gemeenteraad. Puntje 7 van de gemeenteraad was dus het vaststellen van aanpassing nummer 3 van het meerjarenplan 2020-2025. Deel gemeente en goedkeuring van de aanpassing nummer 3 van het meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW. Dus graag terug het woord aan onze schepen van Financiën, Philippe Meyraere.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal nog een keer het scherm delen. Dus dat gaat eigenlijk over hetzelfde als wat ik daarnet heb voorgesteld. Dus dat scheelt de aanpassing van het meerjarenplan. De laatste slide zie je nog staan, dat de financieringsmarge. Als jullie vragen hebben, kan ik gerust teruggaan naar een van de slides. En dan kunnen we die samen bekijken.
Oké. Okay. Ik zie alvast een vraag van Mark Bouwens. Mark?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had twee kleine detailvraagjes. Voor de eerste vraag wend ik mij tot mevrouw van Kwikkelbergen. Het gaat over beleidsdomein 2. Wel, om kort te zijn, er is een bedrag, een budget voorzien van €70.000. En dat loopt voor het MARCA. Zo energiezuinig mogelijk maken van het gebouw. Wat zijn de werken die nog moeten gebeuren?
Die €70.000, dat omvat extra beglazing. Dus voorzetramen die wij zouden plaatsen.
Bijkomend bij de kleurenramen.
Ja, hoe het juist in elkaar zal zitten, dat moet nog volledig uitgewerkt worden. Maar dat is eigenlijk de actie die zou ondernomen worden.
Oké, dank u.
Maak even
ik zie dat Filip.
Ja, als ik gewoon even bijstrengen bij schepen van Kreukelbergen. Dus die ramen, normaal gezien zijn dat ramen die voor die glasramen gezet worden. Dat is een deel van de isolatie. Enerzijds isoleert dat en anderzijds beschermt dat ook die glasramen. Dat is een maatregel die ook reeds genomen is in de kerk van Louise, wat dat bij kerken nu wel gebruikelijk is. En dat is uiteraard ook een grote isolerende functie, omdat er daar toch een redelijke ruimte lucht tussen zit.
Waarschijnlijk zijn dergelijke werken nu aan het gebeuren voor het kerkgebouw in uw kerk. Denk ik.
Dat weet ik niet.
Oké. Eén ding is gevraagd, dat iedereen die tussenkomt zijn hele handje eerst opsteekt. Dan kan iedereen goed volgen. Ja, zeg maar Mark.
Een tweede vraagje. Onder de beleidsdoelstelling BD17, dus gaat hem om kort te zijn over de parking van de dorpskern Markendal. Ik stel mij de vraag, gaat het nu lukken om toch een parkeerplaats te kunnen creëren in het dorpsplein van Marken? Hoe ver staat men ermee? Want er is ook een bedrag voorzien van 100.000 euro. Mag ik mijn vraag stellen naar meneer Van Hiepneuzen? Ja,
dat is geen probleem. Ja, Mark. In onze zoektocht naar een geschikte ruimte in de dorpskern van Marken hebben we overleg gehad met de hogere overheid. En dat was niet zo evident. Een groot deel van de dorpskern ligt in een overstroomsgebied en een ander deel ligt in Trump-Nederaalbeek. Dus we moesten op zoek gaan naar een stuk bouwgrond. Momenteel zijn we in onderhandeling met de zusters. Voor het rusthuis ligt er nog een stuk bouwgrond, waarbij dat we uitgaan van de piste met een recht van opstal een parking aan te leggen op hun grond. Het voordeel is dat zij hem ook kunnen gebruiken. We zullen gebruiken hem vooral overdag. Bij ons, voor het Marka, zou hij vooral 's avonds gebruikt worden. Dus is op die plaats zou hij wel goed gelegen zijn. Dus ook het laatste stukje bouw rond in de dorpskern van Marken nog, denk ik. Dat is waar we nu op die piste zijn nu aan het werken.
Laat ons hopen dat lukt. Ik dank u.
Ja.
Okay.
En dan een derde vraag naar de schipper van Financiën toe. Vanwaar die forse daling van die autofinancieringsmarge? Die uiteindelijk gaat eindigen in 24 op 53.000 euro, als ik het goed gezien heb daar.
Ja. Ja. Nu ja, je hebt gezien dat we een heel aantal leningen zullen bij aangaan. Dat heeft uiteraard een zeer grote invloed op die autofinancieringsmarge. Maar het is ook personeelsinvullingen die bekeken worden in de loop van de komende jaren. En die hebben allemaal een heel zware invloed op die autofinancieringsmarge. Alles tezamen zakken wij daardoor inderdaad heel snel. Nu hebben we wel in het verleden al gezien dat die raming van de autofinancieringsmarge altijd nogal redelijk veilig is. Dus wij voorzien eigenlijk wel dat ze een stuk hoger zal zijn. Maar met de ramingen die wij nu voorzien hebben in dat meerjarenplan, komen we inderdaad zo laag uit. En die leningen en die personeelsbezetting in de toekomst die we eigenlijk aan het bespreken zijn, waar er nu een denkoefening rond gemaakt wordt, die zorgen ervoor dat de exploitatiekost veel hoger is. En de exploitatiekost die hoger is, resulteert in een veel lagere autofinancieringsmarge. En dat is eigenlijk de reden waarom die autofinancieringsmarge zo zakt.
Ja. Dank u. Als je het mij vraagt, dus naar de toekomst toe. Ja, het is nog een jaar of 3 zeker, maar zal dat toch problemen geven om die autofinancieringsmarge terug een beetje gezonder te brengen?
Wel ja, een keer dat die afbetalingen ook gebeuren, en een keer dat we terug op dreef zijn, is de bedoeling inderdaad dat die autofinancieringsmarge terug zal beteren, dat ze in elk geval niet verder zakt. We mogen trouwens ook niet onder nul gaan op het einde van de legislatuur. Dat is ook niet de bedoeling. Ja. De bedoeling is ook, als wij deze legislatuur beëindigen, dat gelijk welke beleidsploeg er ook aan de macht komt de volgende keer, dat er daar sowieso wel een beetje financiële ruimte is, zodat die ploeg ook kan beginnen met een deftig beleid. Dat is sowieso onze betrachting.
Goed. Dan nog een laatste puntje. Een laatste puntje, iets over de evolutie van de schulden. De schulden die lopen, of die zullen gaan van 3 miljoen euro naar 8 miljoen euro in 24. Ja. We moeten dat met de korrelke zout nemen. Ik begrijp ook dat alle voorziene investeringen niet zullen kunnen gebeuren. Ondertussen zullen ook wel lopende leningen afgelost worden. Maar ik stel me toch de vraag, alleen bij die schulden. Goed. Ik sluit erbij aan. Ik vond het nogal een klein beetje gedurfd. Datgene wat de burgemeester gelanceerd heeft in het maandbladje Publiek, waarin dat hij het geeft over die 88 euro schuld per inwoner. Ik was een beetje geschrokken toen ik dat las en ik ben dan ook gaan kijken via de nodige informatiebronnen. Het is zo, als je mijn visie wilt weten. Die stijging van 3 naar 8 miljoen, dat is 5 miljoen, dat zal stijgen op 4 jaar tijd. Ik zeg het nog een keer, die investeringen gaan niet allemaal gebeuren, die leningen gaan niet allemaal opgenomen worden. En de lopende leningen zullen ook al ingekort zijn, maar ik neem mij voor dat we een stijging zullen hebben, realistische stijging van 3 miljoen voor die leningen. Wanneer ik nu die 3 miljoen erbij neemt bij de huidige, dan kom ik ook op 6 miljoen. En als je die 6 miljoen schuld wilt gaan verrekenen naar inwoner per inwoner van Markendam, dan kom ik omtrent de 500 euro uit per inwoner. Ik weet dat. Hetgeen dat de burgemeester gelanceerd heeft, hier wordt bij bedoeld, bij die 88 euro... Dat is de geconsolideerde schuld per Markendal. Ik heb die tabellen ook gevonden. Op internet kun je tegenwoordig alles vinden. Maar ik heb ook tabellen gevonden die zelfs het Vlaams parlement gepasseerd zijn. Waarvan dat onze burgemeester waarschijnlijk toch zou moeten op de hoogte zijn. Waarin dat ik ook zie en waarin dat er sprake is van die 500, ongeveer afgerond 500 euro schuldenlast per inwoner. Wanneer we dan die leningen totaal nemen van die 6 miljoen, dan stel ik me toch de vraag, ja, dat bedrag, leningsschuld per inwoner, zal toch nog oplopen, ik vermoed, naar 900 euro per inwoner tegen het einde van deze legislatuur 24-25. Ik weet het niet of dat je dat verkeerd zie of dat je dat goed zie. Maar voor mij zijn die cijfers toch ook zwart op wit.
Ja.
Ja?
Ja, dat klopt. Je berekening is eigenlijk juist, maar 6 miljoen en half schuld betekent eigenlijk 1000 euro per inwoner schuld. Want ja. 6.400 inwoners, ongeveer. Dat klopt. Wij hadden ook historisch eigenlijk wel een zeer lage schuld op lange termijn. Die 88 euro waar de burgemeester het over had, dat gaat eigenlijk over de schuld van het deel gemeente. Dat is onder de OCMW bijgerekend. Nu, als we alles samentellen met OCMW, is dat uiteraard meer dan 88 euro. Er zijn heel weinig gemeentes die zo'n lage schuldgraad hebben. Maar de investering die wij gaan doen, en wij hopen eigenlijk dat we al die investeringen kunnen doen, zal inderdaad die schuldenlast oplopen tot boven de 1000 euro per inwoner, wat eigenlijk niet uitzonderlijk is voor een gemeente. Het is ook niet de bedoeling dat de gemeente rijk wordt. De bedoeling is dat de gemeente investeert en goede zaken levert voor zijn inwoners. En dat is hetgeen dat wij nu volgens ons in elk geval aan het doen zijn. Waardoor dat die schuldenlast te verantwoorden valt. En het is zo dat die leningen worden uiteraard afbetaald. Het is ook een feit dat als wij kunnen lenen nu op dit moment aan 1% of misschien zelfs iets onder de 1%. Er bestaan geen of toch niet veel betere momenten om dan die investering te doen en om nu leningen aan te gaan. Beter dan als het percentage terugstijgt. Dus inderdaad, jouw berekening is juist. Hè. Wij gaan naar een veel hogere schuldgraad. Door de opname van die leningen en door de vele investeringen die wij inderdaad doen.
Ik heb al drie keer Mark horen verwijzen naar onze burgemeester. Dus ik denk dat het wel een beetje terecht zou zijn dat we ook onze burgemeester even aan het woord laten over deze vraag. Burgemeester.
Met plezier. Mark, ik herinner mij onze discussies eigenlijk elk voorgaand jaar, toen dat we de meerjarenplanning bespraken, dat de conclusie was van u van ja, we hebben ruimte en we moeten investeren. Hè. En doet er iets mee. En zorgt dat we geen geld op overschot hebben of dat we geld oppotten. Wel, dat is exact wat we nu gaan doen de volgende jaren. We hebben inderdaad ruimte om te investeren. En als we ruimte hebben om te investeren, en ik heb dat ook gedaan, ik weet niet waar je naar verwijst, naar mijn column in het Publiek of naar mijn Facebook-post. Ik heb er ook naar verwezen naar het feit dat we momenteel financieel hypergezond zijn. Hè? We zijn hypergezond als gemeente. Alle parameters zijn positief. Maar het zou zonde zijn mochten we daar niks mee doen. En we gaan wel degelijk gaan investeren. We hebben een van de meest ambitieuze, of het meest ambitieuze investeringsprogramma voorgesteld bij het begin van deze legislatuur. En dat veronderstelt dat we uiteraard ook geld gaan lenen om dat uit te voeren. En dat is ook denk ik een goede beslissing, want daarmee zorg je ervoor dat die investeringen die je doet, dat die gedragen worden over een langere periode en over meer generaties. Maar de investeringen die we nu gaan doen zijn niet onbelangrijk. Hè. Denk aan de Maalzaak, denk aan al die investeringen op ons openbaar domein. Daarmee gaan we serieus verschil maken. En uiteraard heeft dat een effect op schuldgraad. Dan gaan we die schuldgraad heel bewust laten stijgen. En ik heb dat in die Facebook-post ook zeer duidelijk gesteld, dat een lage schuldgraad op zich is eigenlijk niet per se iets om trots over te zijn. Waar dat je trots moet over zijn, is een combinatie van je schuldgraad en de staat van je patrimonium. En dat moet in evenwicht zijn. En dat moet gezond zijn. En ik denk dat met de cijfers die de Schepen van Financiën vandaag heeft voorgesteld, dat heel duidelijk blijkt, 1, dat de gemeente gezond is, 2, dat we ruimte hebben om te investeren, en 3, dat we niet te beroerd zijn om die investeringen te doen en een aantal hele mooie engagementen aan te gaan. Maar, en dat is dan de waarschuwing, en die hebt u zelf ook al gegeven, maar ik zou er wel een op inpikken. Inderdaad, waar moeten we op letten? Dat is die autofinancieringsmarge die zakt naar 2025. Zeker gezien de recente gebeurtenissen, en dan verwijs ik naar inflatie van meer dan 5%, waarvan ondertussen duidelijk is dat die niet echt tijdelijk zal zijn, maar dat dat dus helaas mogelijk een blijver zal zijn. En als je dan weet, of als je dan het systeem van die automatische loonindexering kent, die we hier in België hebben, dan zal dat vooral een grote uitdaging worden. En dat zit op niveau van de exploitatie, want die exploitatiekosten kunnen daarmee echt wel uit de pan swingen de volgende jaren. Dus vandaar dat we ook samen beslist hebben met de Schepen van Financiën om op heel korte termijn een evaluatie te doen van het mogelijkste effect van die loonindexering, van die inflatie. Het is ook duurder worden van diensten en zaken die wij moeten aankopen op die autofinancieringsmarge en dus op ons financiële gezondheid. Dus dat is een oefening die we gaan maken, waar we mogelijk een aantal conclusies gaan moeten uittrekken. Maar dus wat u zegt klopt inderdaad. We gaan onze schuld gevoelig opvoeren, maar dat is een heel bewuste keuze, omdat we daar ruimte toe hebben.
Ik mag er misschien nog twee puntjes op toevoegen. Dus het is zo, gezien de lage interesse, ik ben de eerste om te zeggen, nu moet er geleend worden. Het is ook zo, en ik neem het voorbeeld van de Maalzaak, die een duur project is. Maar het is de komende generaties, zijn de komende generaties die er gaan moeten voorin staan voor de betaling van die schuld. Waar zij gaan er het genot van hebben. Dan om terug te komen op die 88 euro. Ik heb dat goed bekeken, burgemeester. Ik heb dat op het juiste moment kunnen nemen. We moeten eerlijk zijn, de reserves die zijn opgebruikt voor de afbetaling van lopende lening. Maar nu staan we natuurlijk voor dat voor de komende investeringen leningen zullen aangegaan worden en dat dat bedrag, schuld per inwoner van nu af aan, ja, volgens mij zal gaan stijgen. Ja, hopelijk niet te heel hoog, maar dat zal de toekomst zijn in 2024. Ik hoop dat ik er nog maar bij ben, maar ik zou dat willen zien. Oké, ik dank u.
Oké, dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Wij gaan ons onthouden.
Oké, en kom op Markedal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden met 12 ja en 5 onthoudingen.
Steve, er is nog een vraag van Herman.
Ja, Herman. Herman, graag aan u het woord.
Aan Mark zijn raison ga ik nog ook nog 4 puntjes aan toevoegen.
Doe maar, Herman.
Ik had daar gelezen een gespreide aankoop van rollend en materiaal van meer dan 500.000 euro in 2021. Wat is er allemaal aangekocht in 2021?
Daar zal ik op antwoorden, best zeker?
Ja.
Ja.
Een tractor, John Deere. Een maaiwagen, een opzuigwagen. Een maaiarm. En een bandenkraan.
En de volgende jaren is er zoveel niet gebudgeteerd?
Nee. Dan hebben we maar een budget van, ja, ik weet, kan het niet direct van buiten zijn. Ze hebben een enveloppe gekregen voor heel onze legislatuur en daar moest het mee doen.
Ja. Het is toevallig dat het juist in 21 zoveel is dan?
En wel, het is die maaicombinatie en zo die wel wat geld kost en de bandenkraan erbij, dus komt dat wel een dure kost dit jaar.
Oké, Frederik. En dan hebben we nog iets dat mij als landbouwer altijd op het hart drukt. Een opmerking over het geboortebos. Voor de aankoop van de grond heeft onze gemeente ongeveer 75.000 euro betaald. En onze gemeente ontvangt ook 48.000 euro aan subsidies daarvoor. Aan die voorwaarden is elke landbouwer kandidaat om grond te kopen in een agrarisch gebied. Ik vind dat nog altijd een beetje concurrentievervals. Maar ja, tot daar.
Okay,
maar misschien dan nog een klein vraagje.
Misschien daarop reageren door onze burgemeester over het geboortebos.
Doe maar eerst, Herman.
Ja. Nu gaan er nog bijkomende kosten gemaakt worden om een parkingplaats te zoeken voor 4 auto's. Hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
Ja, goed. Voor wat betreft de eerste opmerking, want het was niet echt een vraag. Ik denk, ja, het is een terechte bezorgdheid, Herman. Een bezorgdheid van de landbouwsector en zeker de landbouwsector hier in de streek. Dat de grond is schaars en er zijn veel gehadigden. Maar ik denk dat dat een discussie is die eerder Vlaams moet verder gevoerd worden. Dus ik zou daar hier niet op ingaan. Maar wat betreft die concrete vraag naar parking, ja, is zo dat we dat natuurlijk willen vermijden. Je kent de straat daar. Het is onmogelijk om in de straat te parkeren. Er zit ook een hele strakke, de gracht ligt vlak tot tegen de straat. Als we daar niet gaan zoeken naar een paar parkeerplaatsen, denk ik dat we daar binnen de kortste keren in de problemen zitten. Dus inderdaad, die zoektocht is open en we zijn aan het kijken of dat we in de buurt, in de directe buurt, dat hoeft niet direct aan de inhoud te zijn, maar toch ergens in de buurt, een stuk vinden waar we 4 wagens, denk ik dat de grote grondinname gaat worden, maar 4 wagens toch kunnen laten stationeren, zodanig dat die niet in de weg staan van andere vervoer, problemen komen in de straat.
Ja, het niveauverschil tussen de straat vandaag en het toekomend bos is toch nog zeer groot ook, hè?
Ja, zwaar. Het is een uitdaging om daar goede parkeerplaatsen te vinden. Dus het is niet zo evident. Maar als daar nieuws is, zullen we dat zeker hier op de gemeenteraad brengen.
Ja, en dan de volgende. Over de landbouwraad. Wanneer komt de oprichting van de landbouwraad er? Er is ook budget voor voorzien, heb ik gezien. En hoe zit het met de samenstelling ervan?
Ja. Schepen van landbouw, mevrouw Anne Tollenaren?
Ja.
Ja. Dat klopt. We hebben al een keer gebrainstormd en we gaan zoveel mogelijk actoren daarbij betrekken die dus met landbouw te maken hebben. Dus ook de veevoedersector en zo, dat we dus totaal pakket hebben. Dus het is niet hetzelfde als de MINA-raad, het is eigenlijk een zuivere landbouwraad. Dus voor landbouwersbelangen. Dus daar gaan we daar volgend jaar werk van maken.
Nog een jaar.
Ja, van het jaar kunnen we dat niet meer, hè.
Ja, maar ja. Vorig jaar heb je mij ook gezegd, volgend jaar. Dus,
Ja, ik weet het.
Ja.
Maar er zijn verschillende omstandigheden op het gemeentehuis. Dus u hebt dat gezien aan de budgetten ook. Dat we beroep moeten doen op externen. Dus, dat is omdat dat er internen extra werk bij gekregen hebben ook. Hè. Dus, hoe gaat dat zien, hè?
We rekenen erop, hè?
Ja, goed, Herman. Goed, ik ook.
Ja, nee, volgende. Ik las ook dat er budget voorzien is om de trage weg tussen Eikenberg en Ladeuze terug te openen. Maar er is al eens een vergadering voor geweest in het Marca en daar is men toch niet tot een consensus gekomen. Ik weet niet... Je gaat sowieso open.
De onderhandeling gaan... Moet ik antwoorden? Of...
Ja, doe maar.
Ja, is goed,
de onderhandeling gaat weer opgestart worden binnenkort. Met die corona was ook niet ideaal, maar ja. Het is de bedoeling van dat.
Dus er komen nog onderhandelingen, maar het budget is al gezien.
Ja. Ik weet niet, als je heel ter plaatse geweest zit met de...
Maar je kan de weg heel goed.
Ja, ik weet het. Ja. Maar ging ik meegaan ter plaatse, dan wel die vergadering was dat besproken geweest. Hè, dat...
Als je mijn roepzak nog een keer meegaan, hè.
Ja, dat is goed.
Ja.
Het is de bedoeling om daar binnenkort weer werk van te maken. Ja, als,
Ja. Mijn budget, is het in 22 niet, dan is het later.
Dus ik schuif mee op, hè.
Ja. Over het geboortebos had ik nog een paar vraagjes, maar ik ga ze stellen in de mondelinge vraag.
Oké.
Ja, dank u wel.
Bedankt Herman voor uw vraagjes. Dan kunnen we puntje 8 aanvatten. Mag ik vragen dat alle gele handjes weggaan? De goede volgorde. Oké. Puntje 8 is kennisname van het besluit getroffen door het college van burgemeester en schepenen omtrent visumplichtige besluiten. Graag het woord aan onze schepen van financiën, Philippe Meraar.
Ja, dank u voorzitter. Dat is een gelijkaardig punt als het punt van daarnet op de OCME-raad. Dus dat is eigenlijk gewoon doordat wij nog voor een korte periode zonder financiële directeur zitten. Een heel korte periode, want daar komt straks verandering in. Dus wegens ontstentenis van de delegatie van de bevoegdheid van de financiële directeur, die langdurig afwezig is, kan het college van burgemeester en schepenen in het kader van de continuïteit van de werking op eigen verantwoordelijkheid visumplichtige besluiten viseren en zijn besluiten ter kennis van de gemeenteraad brengen. Dus in dit geval gaat het visum over de aankoop van sportmateriaal voor de maalzaak. Dus de maalzaak is bijna klaar, dat weten jullie. En daar moet sportmateriaal in komen. En dit sportmateriaal is ondertussen besteld. Het is een hele lange lijst van sportmateriaal. Die is bijgevoegd ook bij dit besluit. En daar gaat het over. Dus we hebben daarvoor als college een visum gegeven.
Mm-hmm. Zijn er over vragen? Als er geen vragen zijn, dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA?
Akkoord.
Open VLD?
Akkoord.
CD&V?
Akkoord.
En kom op, Markendal?
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 9, bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen voor de aanstelling van een plaatsvervangend financieel directeur. Graag het woord aan onze burgemeester.
Ja goed, hier zijn we dus aanbeland aan al die puntjes die ik daarnet al had ingeleid, kort gezegd. Dit gaat over de vervanging van de financieel directeur, momenteel door mevrouw Wapken.
Oké, dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA?
Akkoord.
Open VLD?
Akkoord.
CD&V?
Akkoord.
En kom op, Markedal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 10, goedkeuren van de vervangingsregeling voor de financieel directeur. Graag het woord aan onze burgemeester.
Ja, dus dit is dan weer het punt op basis waarvan we het vorige punt hebben beslist, namelijk de regels van vervanging. Eerst mevrouw Watkin en dan Kurt, maar ik ben Kurt zijn achternaam vergeten. Ik zal het
Kurt. Kurt van Singel.
Voilà, van Singel, juist, ja.
Oké. Dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, Markedal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 11. Vaststellen personeelsformatie en goedkeuren personeelsbehoefteplan. Graag het woord aan onze burgemeester.
Hetzelfde punt als daarnet. Dus het invoegen van de functie van financieel directeur in ons eigen personeelsbehoefteplan.
Oké, dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, Markedal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 12. Goedkeuren van de aanpassing van de rechtspositieregeling voor gemeente- en OCW-personeel. Graag het woord aan onze burgemeester.
Ook hetzelfde als daarnet, rechtspositieregeling plus nog een aantal andere technische wijzigingen.
Oké, dan de stemming. N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, Markedal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 13. Vakantverklaring bij wijze van aanwerving van de statutaire functie van financieel directeur, decretale graad, klasse 2. Graag het woord aan onze burgemeester.
Voorzitter, heb ik net allemaal gezegd, vakantverklaring. Ja, dus voordat ik daar niet verder op in ga, het is duidelijk waarover dat gaat.
Ja, maar het puntje is nogthans zeer toegelicht.
Dan zal ik het allemaal voorlezen.
Doe maar.
Nee, vergeet het.
Dan gaan we overgaan tot de stemming. De N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En ik kom op Markedal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Goedkeuring van het kader voor de organisatiebeheersing, puntje 11. Graag het woord aan onze burgemeester.
Dat is dus dezelfde tater als bij de OCMW.
Oké, dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, Markedal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 15. Goedkeuren van de intergemeentelijke inning door IVLA vanaf 2022 van de huis-aan-huis-ophaling van restafval, ophalingen op afroep en het gebruik van het recyclagepark. Graag het woord aan onze schepen van Financiën en Milieu, Philippe Meirage.
Dank u wel, voorzitter. Dus een intergemeentelijke inning, daar gaat het over. Het is een heel lange titel. Het gaat hem over de inning. Dus was de problematiek. Er zijn heel wat actoren betrokken bij die DIFTAR-facturatie. En het is dan zo, als er dan iets fout loopt in heel dat raderwerk, is het niet altijd even duidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is. Dus ondanks heel wat inspanning blijft er toch nog een ergernis bestaan dat al deze zaken soms behoorlijk wat overlast zorgen op de financiële diensten. Nu, in de wetenschap dat de gemeentes niet 100% tevreden zijn, heeft IVLA de afgelopen maanden research gedaan in de zoektocht naar een structureel antwoord op die problemen. In samenspraak met onze nazorgpartner zijn ze daarbij uitgekomen op een intergemeentelijke inning. Dus te meer omdat er daarvoor kon teruggevallen worden op een best practice, met name de intercommunale MIWA. Bovendien is de situatie van MIWA nagenoeg identiek aan die van IVLA. Dus ook zij werken in het systeem van postfacturatie en met dezelfde nazorgpartner. In die optiek is er dus eigenlijk al een zeer representatief draaiboek voorhanden. Dus de voornamelijkste betrachting is dus om via die intergemeentelijke inning de venoten, die in het bijzonder de financiële diensten, nog meer te ontzorgen en voor de burger één aanspreekpunt te creëren. Bovendien zal er door deze ingreep heel wat efficiëntiewinst geboekt worden, waardoor er geen meerkosten mee gepaard gaan. Een aantal andere voordelen, heel praktisch, één omslag, één briefhoofd, één aanspreekpunt voor betwistingen, één aanspreekpunt voor afbetalingsplannen, enzovoort. Dus vandaar dat wij vragen om akkoord te gaan met die intergemeentelijke inning van die DIFTAR-factuur.
Oké, zijn er over vragen? Geen vragen, dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En Koop, maak het al.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 16. Goedkeuring van de akte voor de mondelijke verwerving van een perceel grond voor openbaar nut voor de heraanleg van de Kolpaardstraat, inneming nummer 26 en 27. Graag het woord aan onze schepen van openbaar werken, de heer Frederik van Nieuwhuizen.
Dank u, voorzitter. In het kader van de heraanleg van de Kolpaardstraat dienen een aantal bonden te worden aangekocht. Die hier ter goedkeuring liggen zijn inneming 26 en 27. Inneming 26 is 89 vierkante meter en inneming 27 94 vierkante meter. Beide percelen behoren toe aan mevrouw Notenbaard Marie-Louise en mevrouw De Zaaitijd Arlet. Ze krijgen daarvoor een vergoeding van €1330.
Oké, dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA?
Akkoord.
Dat is een vraagje van Simon. Simon, stel maar uw vraag.
Ja, dank u voorzitter. Het is heel kort hoor. Het is eerder een, niet echt een vraag, maar eerder een opmerking. We willen als fractie onze hoop uitdrukken dat de vergoedingen die zullen gegeven worden voor de grond die onteigend wordt, dat een beetje op een eerlijke manier verloopt. In de zin van, met eerlijk bedoel ik, dat iedereen zijn grond naar waarde vergoed wordt. Want we weten allemaal dat dat deel uitmaakt vaak van een onderhandeling, een onteigening. Dat daar soms wel welke discussies over bestaan. En dat is altijd spijtig als dat in een straat gebeurt. Dus we hopen, maar goed, het ligt niet in onze handen altijd. We hopen uiteraard dat hier allemaal vlot verloopt. Maar we gaan dat uiteraard wel goedkeuren.
Ja, wel, er is een schattingsverslag opgemaakt en wij mogen daar niet boven gaan met onze bieding. Als de mensen er niet mee akkoord zijn, kunnen ze altijd de rechtelijke procedure aangaan en misschien gaat de vrederechter dan een hoger bedrag uitspreken, maar daar is geen zekerheid over. Dus. Maar de mensen krijgen evenveel in dit dossier, afhankelijk zijn van dat schattingsverslag.
Oké, dan kunnen we overgaan tot de stemming. De N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, maak het al.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 17, goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met VZW De Lucky Stars voor gevonden dieren op het grondgebied van onze gemeente. Graag het woord aan onze schepen van dierenwelzijn, Frederik van Nieuwenhuizen.
Dank u, voorzitter. Volgens de dierenwelzijnswet dragen steden en gemeenten de verantwoordelijkheid voor verloren gelopen en achtergelaten dieren op hun grondgebied. De gemeente Markendal werkt al samen met VZW Lucky Stars uit Elzel, die momenteel instaat voor het vangen, steriliseren, terugvrijlaten of ter adoptie aanbieden van zwerfkatten. Vanuit de politiezone wordt er gevraagd naar een samenwerking met een opvangcentrum voor alle gevonden dieren in Markendal, waarbij VZW Lucky Stars geïnformeerd of de huidige samenwerking voor zwerfkatten kon uitgebreid worden naar samenwerking voor alle gevonden dieren op het grondgebied. VZW Lucky Stars kan samenwerking garanderen voor het ophalen, verzorgen en opvangen van alle dieren tegen een jaarlijkse vergoeding van de 20 cent per inwoner, wat overeenkomt met een jaarlijkse vergoeding van €1280. Vermits de huidige samenwerking met VZW Lucky Stars vlot verloopt, wordt voorgesteld om de samenwerking uit te breiden voor de opvang van alle gevonden dieren in de gemeente ook.
Oké, zijn er over vragen? Geen vragen. Dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En Koop Markendal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 18. Goedkeuring van de gebruiksovereenkomst met KLJ Edikoven voor het gebruik van jeugdlokalen in het vrije tijdscentrum De Maalzaak. Vraag het woord aan onze schepen van jeugd, Frederik van Nieuwenhuizen.
Dank u, voorzitter. Vanaf 10 januari neemt KLJ Edikoven zijn intrek in het nieuwe lokaal in De Maalzaak. Afspraken omtrent het gebruik van het lokaal dienen vastgelegd worden in een gebruikersovereenkomst die hier ter goedkeuring voor ligt. Deze gebruiksovereenkomst omvat artikels over het gebruik zelf, de toegangsbadges, de brandverzekering, het energieverbruik, het onderhoud, het parkeren, opslag van materiaal, toegangsrecht voor gemeentepersoneel, de maximumcapaciteit en de brandveiligheid.
Oké, dank voor de toelichting. Zijn er over vragen? Geen vragen. Dan kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA.
Akkoord.
Open VLD.
Akkoord.
CD&V?
Akkoord.
En kom op, Markendal?
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Dan zijn we al bij puntje 19, mondelinge vragen en mededelingen. Eerst nog een mededeling in verband met de kalender voor volgend jaar. Dus de vergadering van de gemeenteraad zijn op volgende dagen gepland. Misschien jullie agenda erbij nemen, maar dat wel snel zijn. 25 januari, 22 februari, 29 maart, 26 april, 31 mei, 28 juni, 27 september, 25 oktober, 29 november en 20 december. Dus dat gaat altijd op de laatste dinsdag van de maand zijn, behalve de laatste maand december, dan is het op 20 december. Maar deze data wordt ook nog eens per mail doorgestuurd. Oké, dan kunnen we overgaan tot de mondelinge vragen. Zijn er vragen vanuit de raad voor onze burgemeester op de Schepenen? Ik zie al een Mark een vraag heeft en Herman van Boven en Herman de Koker. Oké, dus vragen van drie raadsleden. Mark Wouwens, u mag starten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat hem over het Tofplein van Nieuwkerken. Ik vind het zeer positief dat de bewoner erbij betrokken wordt. Er is een bedrag voorzien van 400.000 euro, die nu bij aanpassing meerjarenplanning gereduceerd is naar 350.000. Bon. Ik weet niet of dat de Glorieusstraat erbij betrokken wordt bij het project Dorpsplein. Want indien dat zou kunnen, zou ik toch vragen dat het voetpad ter hoogte van de Samaritaan doorgetrokken wordt tot aan de Pontstraat. Dit om veiligheidsreden voor de rolstoelgebruikers vanuit de Samaritaan. Ik geef dat mee ter overweging, maar volgens mij is dat een grote noodzaak. Ik zie nu dat hier de overtollige aarde en allemaal weggenomen wordt. En nu heb je daar een schoon beeld op. Allee, het zou een luxe zijn, moest dat voetpad kunnen doorgetrokken worden tot aan de Pontstraat. Want ik zie dat gebeuren. Die mensen vertrekken via de Glorieusstraat, Pontstraat, gaan naar de Boelastraat om zo terug te komen naar de Samaritaan. Bon, ik geef dat mee. Dat is mijn eerste vraag. En de tweede vraag is een vaststelling. Het gaat hem over de fietssnelweg naar de Rondse. We hebben dat al behandeld in de gemeenteraad. Er is ter sprake gekomen. De eerste fase Oudenaarde Wijdstraat, Markendal. Dat zou reeds gerealiseerd zijn einde 2023. Bon, ik maak me er niet te veel zorgen in. Ik las deze week over de subsidiering van die fietspaden. Die werken worden normaal gefinancierd, gesubsidieerd, 50% door de provincie en 50% door Vlaanderen. En ik stel nu vast dat voor Vlaanderen het een groot probleem stelt, want Vlaanderen zou moeten 15 miljoen beschikbaar stellen, maar de provincie vraagt er 30. Dus ik denk dat we niet te optimistisch moeten zijn naar de realisatie van onze fietssnelweg grondgebied Markendal. Dat waren mijn vragen en mijn bemerkingen. Ik dank u.
Ja, ik denk dat misschien samen kan genomen worden. Glorieusstraat fietssnelweg, misschien door onze burgemeester. Joris, je micro.
Voor wat betreft het Nieuwkerkenplein Glorieusstraat. Ik vind de suggestie die je doet, Mark, een zeer interessante en nuttige suggestie. We hebben met een ontwerper samengezeten een viertal weken terug, waar we een eerste ontwerp hebben besproken, een soort voorontwerp. Het is nog maar louter het idee van de ontwerper zelf. En het is inderdaad zo dat we ook willen dat de Glorieusstraat daar wordt in meegenomen. We hebben in een van de vorige gemeenteraden het gehad over de toegang van het kerkhof, dat er een beetje mistroostig bij ligt in Nieuwkerken. Dus we hebben ook beslist om dat in die opdracht mee te nemen. We hebben toen ook gediscussieerd over de voetpaden. Nu heb je daar eigenlijk voetpaden, en dan heb ik het voor een stuk tussen het gemeenteplein en Glorieux, die eigenlijk geen volwaardige voetpaden zijn. Ik denk dat het beter is dat we daar, en dat is wat we nu aan het bekijken zijn, maar er ook nog geen definitieve beslissing over genomen hebben, dat daar langs één kant van de weg een deftig voetpad komt, waar men ook met een rolstoel op kan, want er zijn inderdaad heel veel mensen die de blok rond gaan wandelen. Dus dat zit al mee in het project. Maar ik ga ook je suggestie doorgeven aan de ontwerper, om te kijken of het nuttig kan zijn. Maar natuurlijk moeten we het ook financieel afwegen. Of we moeten extra lenen, Mark. We gaan bekijken waar we komen. Maar ik vind het een goede suggestie alleszins. Om te kijken of we dat ook naar de Pontstraat kunnen doortrekken. Ten tweede, wat betreft Nukerk, inderdaad, gisteren hebben we overleg gehad met een aantal betrokkenen. Mensen die een bepaald belang hebben of een bepaalde activiteit hebben die gebruik maken van het Nukerkenplein. Ik heb het dan over parochiale werken, ik heb het over lokale handelaars, feestcomité's en dergelijke meer. Die hebben gisteren kunnen een input geven. Nog eens, het gaat om een voorontwerp, dus we gaan eerst eens luisteren welke feedback we krijgen van die organisaties, om dan te komen tot het definitief ontwerp. En dat ontwerp zal hier dan ook eerst aan de gemeenteraad worden. Twee, voor wat betreft de fietsnelweg. Ja, ik heb dat bericht ook gelezen. Ik heb dat ook gezien. Nu, ik heb gezien dat dat een communicatie was vanuit de groen-deputés van de provincie. Ik ben eerder positief en optimistisch van aard. Dus ik heb nog geen enkel bericht gekregen dat dat een effect zou hebben op de aanleg van die fietsnelweg. Ik begrijp dat daar wat ongerustheid is vanuit de provincie, of dat die gelden afdoend gaan zijn. Maar ik heb nog geen enkele indicatie gekregen en ik heb nog recent in contact geweest met de werkvernootschap dat er een probleem zou zijn. Mocht dat zo zijn, zou dat zeer jammer zijn, maar die indicatie heb ik nog niet gekregen. Maar we gaan dat ook verder opvolgen en kijken.
Oké, okay. Ik zie dat Schepen Meraag ook nog wil reageren.
Ja, dank u voorzitter. Heel kort, het is om in te springen op die bedenking van Mark over de kostprijs van het verfraaien van het Nukerkenplein. Dus ik heb het hier geprojecteerd. Het gaat wel degelijk over €700.000, zoals in het meerjarenplan daarnet voorgesteld. Maar dat is verdeeld over verschillende jaren. Vandaar misschien die verwarring dat je zegt van het is gezakt naar €350.000. Dat klopt niet. Het is dus 2021 50.000 voorzien. In 22 300.000 voorzien en in 23 350.000 euro voorzien. Dus een totaal budget van 700.000, waarvan, en dat zie je hieronder staan, €76.000 subsidie. Korte interventie, dank u wel.
Oké.
Okay. Ja, dank u wel.
Philippe, kan u...
Mij dat voldoende, dank u voorzitter.
Is er nog vraag, Mark?
Nee, dank u wel.
Ah, dank u wel, Mark. Dan was er nog een vraag van Herman van Boven. Herman?
Ja, ik heb nog twee opmerkingen in verband met dat geboortebos. Als er een schets gepubliceerd wordt, zoals in het artikel over het geboortebos, in publiek, dat tijdschriftje, dan vind ik dat die schets de ware grootte moet weergeven. Niet een stuk van een gebuur erbij. Dat is één opmerking. En dan heb ik een tweede. Voetweg 98 was bij de opmaak van de wenselijkheidskaart van de trage wegen Schorische niet opgenomen als gewenst. Nu, na de aankoop van het geboortebos, maken jullie daar een punt van. Er was aan de landbouwers beloofd dat als een trage weg dwars door een perceel liep, er naar een andere oplossing zou gezocht worden.
Okay.
Graag uw reactie.
Is het misschien een vraag voor ons geven van openbare werken?
Als er een voetweg geopend wordt, is dat altijd een onderling overleg met de eigenaar van de grond waar dat die overloopt. Hè. Dus daar gaat zeker ook nog een verandering gebeuren. In het kader van die voetweg. Maar ik weet niet juist welke voetweg dat juist is, die 98.
Ja.
Niet voor mij.
Ah, wel, op dat schetsje staat dat er al getekend, maar... Ja. En ook die schets tekent ook, is ook een stuk bos dat niet eigendom is van de gemeente dat erbij getekend is. En ik vind dat de volgende keer moet dat er eigenlijk niet meer bij staan. Daar vind ik.
Ja, ik weet niet. Ja, ik heb nog niet wat dieper op ingaan op dat schetsje. Ik zou een keer moeten over de perceelsgrens erop daar.
En dan heb ik nog een derde. In het college van 29-11. Van 21.23 lees ik de vergroening aanpak deze winter. En ik zou er willen op wijzen dat bij het nieuw goederrecht, boek 3, onder erfdienstbaarheden, bij afstand van beplantingen, dat bomen die 2 meter hoog of hoger dan 2 meter worden, dat de afstand tot de scheidingslijn 2 meter moet zijn. Dus iemand die bomen aanplant moet er mee rekening houden, maar onze gemeente hoeft daar ook, moet daar ook rekening mee houden. Allee. Dat is weer vanuit het standpunt van een landbouwer gezien, maar allee, als het in de wet staat. Ja, graag een reactie.
Veronderstel dat ik daarop reageer. Ja. Ja, dat is goed. Ik zal dat bekijken met als dienst en een keer toetsen welke plannen dat er allemaal zijn voor de vergroening en kijken of dat conform de wetgeving is. Zal ik me even naar doen.
Oké. Iets nog vragen, Herman? Of,
Ja, ik heb nog eentje. Ook voor onze burgemeester. Bij Rond Ronsen. Is het zo dat er nu nog... nog 3 trajecten overschotten. En wat is de impact van die 3 op ons gemeente?
Herman, dat is een moeilijke vraag. Hè. En ik ga proberen te antwoorden. En geen foute dingen te zeggen. Rond ons is een superlang proces waar het standpunt van de gemeente gekend is. En je weet waarvoor dat we... gelobbyd hebben als gemeente, waarvoor dat we gepleit hebben. En het voornaamste was dat we niet wilden dat de gemeente eigenlijk gevierdeeld zou worden door een soort horizontale kruising door Nukerken. Hè. Ja. We hebben daar hard voor gevochten en veel voor gelobbyd. Zonder een voorafname te doen op het definitieve tracé dat in de loop van januari zal worden voorgesteld aan de Vlaamse regering, denk ik dat het ondertussen wel duidelijk is dat we daar onze slag hebben thuisgehaald. Ik heb middels informele contacten ook wel al wat informatie doorgekregen, of ik kan mij wel voorstellen naar welke richting dat het gaat. Wat lijkt mij aan de werkvennootschap om dat definitief te gaan communiceren. Ik denk niet dat dat aan mij is om dat hier te gaan communiceren. Het is een Vlaams project dat wordt aangestuurd door de Vlaamse regering. Dat wordt uitgewerkt door de werkvennootschap, waar dat we uiteraard een zeer belangrijke rol in spelen. Maar ik denk dat het aan hen is om te communiceren welk tracé het uiteindelijk geworden is. Ik wil alleen maar zeggen dat ik niet ontevreden ben met het mogelijk resultaat. Dat we nog vragen hebben, dat daar nog bedenkingen zijn, dat is evident. Want de ontsluiting van Ronsen zal sowieso een ingreep zijn die een effect gaat hebben op heel wat mensen, ook in Markenval. Eender welke oplossing die er komt, maar ik denk dat die horroroplossing van die oostelijke tracés, dat die de baan is en dat we daar heel tevreden over zijn.
Maar sowieso, hij sneuvelt er weer landbouwgrond of... Alleen zelfs groen, er wordt sowieso weer veel grondinname gedaan.
Ja, maar ik denk dat... Maar dan nog,
meevalt.
Herman, ik probeer hier te antwoorden als een echte chef. Dus, en niks te zeggen. Maar kijk, ik ga nog een keer proberen. Ik ga me daar niet te veel over uitspreken. In die zin, dat ik denk dat het tracé dat nu voor ligt, ook op dat vlak, tegemoet komt aan een bezorgdheid. En de bezorgdheid die er leefde bij de landbouwers. Maar daar zal binnenkort duidelijkheid over zijn. Het is niet aan mij om daar iets over te zeggen. Ik zou het omgekeerd ook niet appreciëren mochten andere overheden beginnen communiceren over ons projecten. Dus ik denk...
Verwacht je daar een snel besluit voor?
Ja, ik verwacht daar een snel besluit.
Ja.
Dat is voor de volgende weken. Dus daar zal heel snel duidelijkheid over zijn. Waarbij dat ik niet gezegd heb dat we geen bedenkingen hebben, want die zijn er nog zeker. En dat ik ook niet gezegd dat er geen last gaat zijn voor de gemeente, want die zal er ook zeker zijn. Ja. Maar die horrorscenario's, dat kan ik misschien dat die van de baan zijn.
Ja, goed.
Oké. En dan was er nog een vraag van Herman de Koeker. Herman?
Ja, ik had een korte, eigenlijk een informatieve vraag in zaken. Een dossier die me bij alle fracties wat zorgen baart, namelijk het sluiten van de overwegen hier op het spoorwegtracé. Wat is de stand van zaken daar rond? En zijn daar eventueel andere standpunten die ingenomen worden door de spoorwegbeheerder? Ja, dan nee. Want ik denk dat we ons niet mogen laten in slaap wiegen en dat we plotseling voor voldoende feiten staan, omdat ik dat toch wel heel belangrijk vind. Alleen voor ons gemeente.
Zeer, ja, als ik mijn antwoorden. Zeer terechte bekommernis, Herman. Het is iets wat ons ook bezighoudt. Dus om het even te kaderen voor de mensen die het dossier niet kennen. Het is dus zo dat Infrabel beslist heeft om eigenlijk de meeste overwegen te sluiten. Alleen diegene open te houden die strikt noodzakelijk zijn. Nu, in sommige gemeenten passeert dat vlot. Bij ons is dat net iets minder makkelijk. Want als je ziet. Als je kijkt naar het grondgebied van Markedal, dan wordt eigenlijk het grondgebied volledig doorkruist door die, of in twee gesneden door die overweg. Ja. En als men daar gaat beginnen, al die kleine overwegen sluiten, dan komen we echt in de problemen. Niet alleen personenvervoer, maar denk maar ook aan landbouwers die plots kilometers moeten rondrijden om op hun land te geraken. Dan wordt dat problematisch. Hè. Dus het is zo dat Infrabel met een voorstel komt, men komt eigenlijk gewoon met hun plannen en die plannen houden het volgende in. De eerste overweg die je tegenkomt als je van noord naar zuid gaat, is die op de N457. Daar stellen ze voor die te ondertunnelen of een brug aan te leggen. Nu, dat is op zich al zeer absurd, aangezien dat die baan juist heraangelegd is, aangezien dat de spoorweg juist heraangelegd is, voor daar nu kosten te gaan doen, voor daar een brug of een tunnel, vind ik een absurd idee. Tweede, die men tegenkomt, om meer een visueel voor te stellen. Achter staat iemand zijn micro nog aan. Ja, oké. Okay. Tweede, als ik een fout maak, moet het mij zeggen, maar ik probeer het mij voor te stellen, is de maalzaak. Die zouden ze ook willen sluiten, wat natuurlijk ook een absurd idee is, gezien het feit dat we daarnet met de maalzaak zitten, gaan we daar ook absoluut niet mee akkoord. De volgende overweg die je dan tegenkomt, is de Mussenstraat, als ik het juist heb. Nee, Stationsberg eerst nog. De rest is al overbrugd, hè. Dus aan de Maria Borm. Maar de eerstvolgende is de Stationsberg. Ook die zouden ze willen sluiten. Zijn we uiteraard ook niet mee akkoord. Stel je voor dat Maalzak dicht is, de Stationsberg dicht is. En dan daarachter de Mussenstraat. Wordt het helemaal absurd, want dat betekent eigenlijk de gemeente volledig in twee gedeeld is. Dus wij gaan met al die zaken niet akkoord. De volgende waar ze komen is eerst de Mellingstraat. Hè. Die willen ze ook afsluiten. Nu, daar zou je nog kunnen van zeggen, ja, dat is te doen omdat je de omleiding hebt via de tunnel onder de spoorweg. Dat ligt 300-400 meter, denk ik, als ik het dit schat. Dus dat zou nog te doen zijn. Daar hebben we als standpunt ingenomen dat we ook geen voorstander zijn, maar dat als er een terdege ontsluiting kan worden gerealiseerd, dat betekent dat dan ook zwaar landbouwvervoer makkelijk door die tunnel kan, dat voor ons zou kunnen. Maar dan moeten ze eerst kunnen aantonen dat dat geen problemen oplevert voor de landbouwvervoer. En dan de laatste overgang is die aan de Wijdstraat. Ook daar stellen ze voor om die te sluiten, maar te om daar dus op dezelfde manier als bij de N457 een brug of een tunnel te voorzien. Daar hebben wij ook nog geen standpunt. Allee, als ze dat daar willen realiseren, is dat oké voor mij. Ik vind dat eigenlijk allemaal dwaze kosten. Maar wat. Dat is dus de stand van zaken van dat dossier. De stand van zaken samengevat is dat we eigenlijk met niks akkoord gegaan zijn. En dat het nu een soort beetje trek- en duwspel is, waarbij dat wij op een standpunt blijven staan, zij op een standpunt blijven staan. Maar wat ik toch probeer ook via de VVSG, ik zit daar in de Raad van Bestuur, de Vereniging van Steden en Gemeenten, ook te kijken of we daar niet wat kunnen trekken, want we zijn niet de enige gemeente met dat probleem, hè. Of dat we daar toch niet wat druk kunnen zetten op Infrabel, om dat absurd plan eigenlijk te laten varen.
Ik stem mij tevreden over uw bezorgdheid. Maar gewoon een praktisch vraagje. De kosten, voor wie kost, wie draagt die kosten?
Is dat, ja, dat volledig kosten voor Infrabel? Ja, dat is volledig voor Infrabel. Maar de vraag die ik me dan stel, die vergunningen, die moeten van ons komen. Allee, dat is ook allemaal niet duidelijk. Hè. Dus het is een beetje een stellingenoorlog. Wij bougeren niet, zij bougeren niet. We zullen zien wie iets hand kan ombrengen. Weet het niet. Ja.
Ik had nog een klein opmerking rond de Mellingstraat. Het enige alternatief dat er is het tunneltje aan de Terpoor. Maar je kunt daar onmogelijk, laat staan, landbouwverkeer in twee richtingen laten rijden. Het is een eenvaksbaantje, alleen een ruilverkabelingsbaan, waar geen voertuigen, alleen of geen landbouwvoertuigen elkaar kunnen kruisen. En het kan toch niet de bedoeling zijn dat wij als gemeente moeten een half mobiliteitsplan gaan opstellen voor de, excuseer mij de uitdrukking, de grilletjes van Infrabel.
Nee, volledig akkoord. Ik denk als Infrabel wijzigingen wil, dan zal dat op kosten van Infrabel zijn. Zolang iets gereden, zal het niet halen.
Oké. Heb je nog een vraag aan hem? Oké. Dan kunnen we de vragen afsluiten. En puntje 20 is eigenlijk het aanstellen van een waarnemend financieel directeur. En dat moet gebeuren in een besloten zitting. Dus het puntje 20 gaan we een besloten zitting doen. Dus dat betekent dat we niet live zijn op YouTube en streaming. Maar straks komen we dan terug om de eetaflegging te doen van de waarnemend financieel directeur. Dus we gaan nu eventjes naar de besloten zitting. Dus tot straks voor de inwoners.